Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waarin we vandaag verder gaan met de lezing van het heilige leven van de heilige Silouan de Atoniet, geschreven door archimandrit Sophroni. We waren gekomen bij hoofdstuk 5, Hesychasme en het zuivere gebed, bij het onderwerp over de ontwikkeling van de gedachten. De kern van de ascetische weg van de starets kan in enkele woorden worden weergegeven. Het behoeden van het hart tegen elke vreemde gedachte met behulp van de innerlijke aandacht van de geest, zodat wanneer iedere vreemde invloed verwijderd is, het staan voor God in rein gebed bereikt wordt. Dit werk wordt genoemd het zwijgen van de geest. Het is ons nagelaten door de levende en schriftelijke overlevering van de Heilige Vaders vanaf de eerste eeuwen van het christendom tot aan onze tijd, en daarom is het mogelijk te spreken over de ascetische weg van de starets, zoals hij dat zelf ook deed, wanneer hij sprak over de weg van het orthodoxe kloosterleven in het algemeen. De Heilige zei: als je theoloog bent, dan is je gebed rein. Als je gebed rein is, dan ben je theoloog. Een monnik-asceet is geen theoloog in de academische zin van het woord, maar hij is theoloog in een andere zin, want door het reine gebed maakt hij zich de goddelijke beschouwing waardig. Het begin van de weg tot het reine gebed is de strijd met de hartstochten. De geest wordt in de mate waarin hij van de hartstochten gereinigd is, sterker in de strijd met de gedachten, standvastiger in het gebed en het indachtig zijn van God. En het hart, dat bevrijd is van de verduistering van de hartstochten, begint al het geestelijke zuiverder en duidelijker te zien, tot aan de zekere, directe gewaarwording. De monnik geeft de voorkeur aan deze weg boven de weg van de wetenschappelijke theologie om de volgende reden. Ook al bestaat de mogelijkheid om met behulp van de abstracte, filosofische beschouwing tot het inzicht te komen van de onmogelijkheid van onze empirische begrippen op God toe te passen, en zelfs de mogelijkheid om die gesteldheid te bereiken waarin de geest begint te zwijgen, toch is dit zwijgen van de geest, van de theoloog-filosoof, lang niet altijd de ware beschouwing van God, ook al nadert het haar grenzen. Het bereiken van de ware beschouwing zonder een gereinigd hart is onmogelijk. Slechts een hart dat gereinigd is van de hartstochten is in staat tot de bijzondere verwondering bij het aanschouwen van de ondoorgrondelijkheid van God. Bij deze verwondering zwijgt het hart verheugd en is krachteloos geworden door de grootsheid van het geschouwde. De filosofische theoloog volgt een andere weg tot de staat van beschouwing dan de monnik-asceet. De geest van de laatstgenoemde wordt door geen enkele overweging in beslag genomen. Hij let alleen zwijgend op, als een wachter, dat niets van buitenaf het hart binnengaat. Bij dit heilige zwijgen leven het hart en de geest van de naam van Christus en van zijn geboden. Zij leven een onvergelijkbaar leven, terwijl zij alles wat zich binnen in hen voordoet niet door middel van logisch onderzoek, maar door middel van een speciaal geestelijk gevoel controleren. De geest die verenigd is met het hart blijft in die staat die hem de mogelijkheid geeft om elke beweging te zien die in de sfeer van het onderbewuste plaatsvindt. Dit begrip van de moderne wetenschappelijke psychologie gebruiken we hier onder voorbehoud, want het stemt niet overeen met de voorstellingen van de orthodoxe ascetische antropologie. Als hij binnen in het hart verblijft, bemerkt de geest de beelden en de gedachten die rondom hem opkomen, die voortkomen uit de sfeer van het kosmische zijn en die proberen zich meester te maken van het hart en de geest van de mens. In de vorm van gedachten, dat wil zeggen, de gedachte die verbonden is aan een bepaalde voorstelling, verschijnt de energie van een of andere geest. De aanval van de gedachten die van buitenaf komen is buitengewoon hevig en om deze te verzwakken is de monnik gedwongen zich gedurende de ganse dag elk hartstochtelijk beeld en elke voorliefde te ontzeggen. De monnik streeft er voortdurend naar om het aantal uiterlijke indrukken terug te brengen tot het laagst mogelijke minimum, omdat anders alles wat indrukken heeft achtergelaten op de tijd van het Jezusgebed als een onstuitbare muur tegen het hart optrekt en grote verwarring voortbrengt. Het doel van de monnik is het bereiken van de onafgebroken aandacht in hart en geest. En wanneer na vele jaren van dergelijke inspanning, die het moeilijkste is van alle ascetische inspanningen, de gevoeligheid van het hart verscherpt wordt, dan zal de geest vanwege de vele tranen die hij vergoten heeft, de kracht krijgen iedere verzoeking van hartstochtelijke gedachten af te weren. Dan wordt de staat van het gebed onafgebroken en het bewustzijn dat God aanwezig en werkzaam is, krijgt grote kracht en helderheid. Zo is de weg van de ascetische monnik en ook de zalige Starets bewandelde die weg. De weg der Areopagieten is anders. Hier overheerst het nadenken en niet het gebed. Zij die deze weg bewandelen, komen dikwijls bedrogen uit, want het is gemakkelijk zich zelfs apophatische vormen van theologie tot intellectueel bezit te maken. Zij stellen zich tevreden met de door hen ervaren intellectuele genieting. Zij onderschatten de onoverwonnen hartstochten en zij beelden zich gemakkelijk in dat zij datgene bereikt hebben waarover in de werken van de Areopagiet wordt gesproken, hoewel zij toch in het overweldigende merendeel van de gevallen de logische structuur van zijn theologisch systeem doorgronden, zonder werkelijk degene te bereiken die zij zoeken. De Starets zag de kern van het hesychasme niet in de opsluiting of in de fysieke afzondering in de woestijn, maar in het voortdurend verblijven in God. Gezien het grote belang van dit onderwerp, zullen wij hierbij nauwkeurig stilhouden. De Starets zei dat zowel de opsluiting als ook de afzondering in de woestijn op zich slechts hulpmiddelen zijn en op geen enkele wijze een doel. Zij kunnen bijdragen tot de vermindering van uiterlijke indrukken en invloeden of tot de verwijdering uit het lawaai van de wereld en aldus het reine gebed bevorderen, maar dat is slechts het geval wanneer de afzondering volgens Gods wil en niet volgens de eigen wil gebeurt. In dat laatste geval zullen zowel de afzondering als elke andere ascetische inspanning onvruchtbaar blijven, omdat de essentie van ons leven niet zetelt in een eigenzinnige ascese, maar in de gehoorzaamheid aan de wil van God. Velen denken dat het hesychasme in de eenzaamheid de allerhoogste levensvorm is. Sommigen beschouwen de afzondering als zodanig, anderen geven de voorkeur aan de dwaasheid om Christus wil. Weer anderen aan de pastorale dienst of aan wetenschappelijke, theologische arbeid en dergelijke. De Starets vond dat op zich beschouwd geen van deze vormen van ascetisch leven een hogere vorm van geestelijk leven was. Maar elk van deze vormen kan voor deze of gene een dergelijke hoge vorm zijn, als hij overeenkomt met de wil van God voor de betreffende persoon. De wil van God kan voor iedere mens bijzonder zijn. Maar hoe Gods wil voor iedere mens ook mogen zijn, wanneer het gaat om een bepaalde ascese of om de plaats of de vorm van het dienen, in al deze gevallen blijft het zoeken naar het reine gebed een noodzaak. De Starets beschouwt het gebed als rein wanneer het wordt opgedragen in een geest van berouw, zodat het hart en de geest gelijktijdig met de woorden van het opgedragen gebed leven, dat daarbij door niets kan worden onderbroken. Dat wil zeggen, niet door de verstrooide aandacht op iets uiterlijks en niet door de overdenking van een onderwerp dat afwijkt van het gegeven gebed. Deze vorm van gebed is, zoals eerder gezegd, een normale religieuze staat die zeer vruchtbaar is voor de ziel en die in meer of mindere mate door talloze gelovigen wordt gekend. Maar deze vorm gaat slechts in zeldzame gevallen over in volmaakt gebed. Het is een andere vorm van rein gebed, wanneer de geest in het hart besloten is en zich daar zwijgend, vrij van vreemde gedachten en beelden, oefent in het indachtig zijn van Gods naam. Dit gebed is verbonden met een voortdurende inspanning. Het is een handeling die in zekere mate afhangt van de wil van de mens. Het is werk, ascetische arbeid. Alles wat hierboven gezegd is over deze verbazingwekkende vorm van hesychastisch gebed, en speciaal dat deze vorm de mogelijkheid heeft om de gedachte te zien voordat deze in het hart komt, of de mogelijkheid geeft de diepte van het onderbewustzijn te controleren en de mogelijkheid geeft zich van de verwarring te bevrijden waarin de mens wordt vastgehouden vanwege het voortdurend opkomen van allerlei invloeden uit het duistere gebied van het onderbewustzijn, of liever gezegd, uit de afgrond van het zondige, kosmische leven. Dat alles vormt het negatieve aspect van dit werk, terwijl het positieve aspect ieder menselijk begrip te boven gaat. We onderbreken voor muziek.
Thank you.
God is het ongenaakbare licht. Zijn bestaan is hoger dan elke vorm, niet slechts van de stoffelijke, maar ook van de geestelijke vorm. En daarom bereikt de menselijke geest, zolang hij in beslag wordt genomen door het denken, door woorden, begrippen en beelden, de volmaaktheid van het gebed niet. De geschapen menselijke geest, de geschapen menselijke persoon, gesteld tegenover de eerste geest, de persoonlijke God, bereikt slechts dan een waarlijk rein en volmaakt gebed wanneer hij uit liefde voor God alle schepselen achterlaat. Of wanneer hij, zoals de Starets het graag zei, de wereld en zijn eigen lichaam vergeet, zodat de mens al niet meer weet of hij tijdens het bidden in zijn lichaam of buiten zijn lichaam was. Naar de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 2. Zulk een gebed dat in overwegende zin rein is, is een zeldzame gave van God. Het hangt op geen enkele wijze van menselijke inspanningen af. Maar wanneer Gods kracht komt, dan brengt deze de mens met een ondoorgrondelijke voorzichtigheid en onverklaarbare tederheid over naar de wereld van het goddelijke licht, of liever gezegd, het goddelijke licht verschijnt en omvat heel de mens zo liefdevol dat deze zich niets meer kan herinneren en over niets kan nadenken. Met het oog op dit laatste gebed zei Starets Siloan: hij is theoloog die op reine wijze bidt. Wie die ervaring niet heeft gehad, die heeft de theologie, die opgevat wordt als de staat van het schouwen van God, niet bereikt. De geest die nooit reinheid heeft ervaren, de geest die nog nooit het eeuwige goddelijke licht heeft geschouwd, hoe verfijnd zijn intellectuele ervaring ook mogen zijn, is onvermijdelijk onderworpen aan de verbeelding. In zijn inspanningen om het goddelijke te leren kennen, leeft hij van gissingen en bouwt hij veronderstellingen die hij jammer genoeg dikwijls houdt voor ware openbaringen en voor het schouwen van God, terwijl hij zijn fout niet begrijpt. Aan het hesychasme ligt het gebod van Christus ten grondslag: God liefhebben met heel je verstand en heel je hart. Hesychasme, ook hesychastisch gebed, komt van het Griekse hesychia en betekent stilte, innerlijke vrede, die men in de eenzaamheid vindt. Het hesychastisch gebed, ook nog wel het geestelijke gebed of het gebed van het hart genoemd, is dikwijls verbonden aan een ascetische methode waarvan het doel is de aandacht van de geest te concentreren in het hart. De mens bidt dan met een reine, onverstrooide geest. Enkele heilige vaders maken in hun ascetische werken verschil tussen twee vormen van geestelijk leven: actief en contemplatief, en zij noemden de eerste vorm de weg voor het onderhouden van de geboden. Starets Siloan dacht enigszins anders. Hij verdeelde het leven ook in een actief en een contemplatief aspect, maar zowel de ene als de andere vorm beschouwde hij als het onderhouden van de geboden. De woorden van het eerste gebod: heb God lief met heel je hart, heel je verstand, heel je ziel, waren voor hem de belangrijkste basis voor het hesychasme. Hij schrijft: wie de liefde van God heeft leren kennen, die zal zeggen: ik heb het gebod niet bewaard. Ofschoon ik dag en nacht bid en mij inspan elk goed werk te doen, heb ik toch het gebod van de liefde voor God niet onderhouden. Ik bereik het gebod van God slechts op zeldzame ogenblikken, maar mijn ziel zou voortdurend in dat gebod willen verblijven. Wanneer de gedachten van buitenaf tot jouw geest doordringen, dan denkt de geest zowel aan God als aan iets anders. Dit betekent dat het gebod God met heel je hart en heel je geest liefhebben, niet uitgevoerd is. Maar wanneer de geest volkomen in God is en er geen andere gedachten zijn, dan wordt het eerste gebod uitgevoerd, zij het nog steeds onvolmaakt. In de ascetische ervaring van het onverstrooide gebed wordt de geest die elk beeld en begrip heeft afgelegd, na diep berouw en vele tranen, het ware schouwen van God waardig gekeurd. Het hesychasme heeft speciaal in het Westen altijd veel tegenstanders ontmoet, die de noodzakelijke ervaring niet bezaten en in hun abstracte benadering van deze vorm van gebed dachten dat het ging om het zoeken van een bepaalde mechanische methode die tot het goddelijke schouwen leidt. Maar dat is natuurlijk niet zo. God, die absoluut vrij is, is aan geen enkele mechanische werking en in het algemeen aan geen enkele dwang onderworpen. Het hesychasme, verbonden met grote zelfverloochening, is de allermoeilijkste ascese. Het vrije wilsbesluit van de mens tot dit grote lijden, ten einde de geboden van God beter te onderhouden, trekt de genade van God aan, als deze ascese wordt verricht in de geest van nederigheid. De hoogmoedige mens zal, welke methode hij ook mogen gebruiken, geen ware gemeenschap met God bereiken. Door het verlangen van de mens alleen zal de geest niet verenigd worden met het hart, en als hij op de een of andere wijze toch doordringt tot in het hart, dan ziet hij daar slechts zichzelf, zijn geschapen schoonheid, die prachtig is, want deze is naar het beeld van God gemaakt, maar hij vindt er de ware God niet. Daarom heeft de heilige Starets, die streed om nederig te worden, zijn toevlucht genomen tot het vurige wapen dat de Heer hem gegeven heeft. Houd je geest in de hel en wanhoop niet. Deze mens, die intellectueel niet geraffineerd was, deze eenvoudige man en onwetende ziel, werd het reine schouwen van God vele malen waardig gekeurd, en daarom had hij werkelijk reden om te zeggen: als je rein bidt, dan ben je theoloog. En ook nog, er zijn vele gelovigen op aarde, maar er zijn maar zeer weinigen die God kennen. Onder kennis verstond hij geen gnostische theologische theorieën, maar de ervaring van de levende omgang, de ervaring van het deelhebben aan het goddelijke licht. Kennis is samen zijn. De antropologische basis van het hesychasme. Voor zover dat voor mij mogelijk is, zet ik in dit heilige leven de uiteenzetting van de positieve ervaring van de Starets voort. Maar ik wil vermijden dat dit werk een formeel wetenschappelijk karakter aanneemt, en daarom ontwijk ik systematisch de vele vergelijkingen en verwijzingen naar de werken van de Heilige Vaders. Dit geschrift is een poging om een portret te geven van de Starets en zijn geestelijke weg te beschrijven, die, hoewel volledig ingebed in de ascetische traditie van de orthodoxe kerk, toch als een waarlijk levende uiting een uniek en weergaloos stempel draagt. De dogmatische problemen die hier even worden aangeroerd, vormen geen theologisch traktaat. Ik houd erbij stil, omdat ik van het feit uitga dat het dogmatische bewustzijn organisch verbonden is met heel het verloop van het geestelijk leven. Veranderen wij iets in ons dogmatisch bewustzijn, dan zal er dienovereenkomstig onvermijdelijk ook iets in onze geestelijke mentaliteit veranderen en in het algemeen in de vorm van onze geestelijke ontwikkeling. En omgekeerd, een afwijking van de waarheid in ons innerlijke geestelijke leven brengt een verandering in het dogmatische bewustzijn met zich mee. Als we over het hesychasme spreken, waarvan de Starets zozeer hield, is het niet overbodig om in enkele woorden de antropologische basis van dit werk samen te vatten, namelijk hoe deze uit de ervaring zelf verklaard wordt. De antropologie van de Starets kan worden uitgedrukt in de woorden van de heilige Makarius de Grote en de heilige Isaac de Syriër, wier werken hij uitstekend kende. De ziel is van nature niet goddelijk en evenmin van de natuur van de bedriegelijke duisternis, maar zij is een geestelijk schepsel. Het Griekse woord nouera, vervuld van schoonheid, groot en wonderbaar, een prachtige gelijkenis en beeld van God. En de boosaardigheid van de duistere hartstochten is in de ziel gekomen als gevolg van de zonde. God heeft degene die hij geschapen heeft naar zijn beeld zonder hartstochten geschapen. Daarom behoren de hartstochten niet tot de natuur van de ziel. Maar ze zijn iets dat toegevoegd is en de ziel heeft daar zelf schuld aan. Wanneer de zintuigen worden opgesloten in het stilzwijgen, dan zul je zien welke schatten de ziel in zich verborgen heeft, zegt de Starets. Wanneer wij zeggen dat de geest in gebed in het hart is en vandaar iedere gedachte ziet die tot het hart nadert, voordat deze het hart binnengaat, dan bedoelen wij met de gedachte de werking van de boze hartstochten die van buitenaf de ziel aanvallen, die volgens een uitdrukking van de heilige Isaac toegevoegd is, maar niet inherent aan het hart. Tegen al deze toegevoegde, vreemde, opdringerige elementen die er naar streven het hart binnen te gaan, houdt de geest stand door het gebed en hij drijft hen door het gebed terug. Maar het is voor de geest mogelijk nog dieper binnen te gaan in het hart, wanneer hij door de goddelijke werking op zodanige wijze verenigd wordt met het hart dat hij absoluut ieder beeld en begrip aflegt, terwijl tegelijkertijd alle toegangen in het hart zich sluiten voor al wat vreemd is. Dan treedt de ziel een duisternis binnen van een zeer bijzondere orde en wordt zij vervolgens waardig gekeurd om op onzichtbare wijze met een reine geest voor God te staan. Wie op reine wijze bidt, die is theoloog, zei de Starets. Theoloog niet in de academische betekenis van het woord, maar theoloog in de zin van schouwer en kenner van God. Er is echter nog een hogere staat dan deze, namelijk de staat wanneer de mens existentieel en met onweerlegbare duidelijkheid aan het eeuwige leven en de onuitsprekelijke rust in God deelneemt. De mens blijft echter niet lang in deze staat, als de Heer volgens de alleen door hem gekende plannen zijn leven op aarde nog wenst te verlengen. Hij keert terug naar de wereld en, zoals de apostel Petrus op de Tabor, zegt hij over zijn innerlijk verblijf met God: "Het is goed, Heer, om hier met u te zijn." Zie Matteüs hoofdstuk 17, vers 4.
Thank you.
ervaring van de eeuwigheid. Het hesychasme is een leven dat verrassend is in zijn rijkdom en schoonheid, en vanwege deze bijzonderheid heeft zijn beschrijving altijd een inconsequent en tegenstrijdig karakter. Wij twijfelen er niet aan dat de woorden "de mens wordt gedurende enige tijd onweerlegbaar duidelijk en existentieel naar de eeuwigheid geleid" vele logisch denkende mensen kunnen verwarren. Het lijkt duidelijk onzin om voor een bepaalde tijd eeuwig te worden. Maar we zullen proberen enige opheldering te geven over deze uitdrukking. Tijd en eeuwigheid zijn voor het begrip van de asceet twee verschillende vormen van het zijn. Het eerste, dat wil zeggen de tijd, is een vorm van het zijn die onophoudelijk ontstaat en die zich in zijn beweging ontwikkelt en die op ondoorgrondelijke wijze door God uit het niets geschapen is. Het tweede begrip, dat wil zeggen de eeuwigheid, is de vorm van het goddelijke zijn waarop onze begrippen van duur en opeenvolging niet van toepassing zijn. De eeuwigheid is een unieke daad die in zijn volheid een ondoorgrondelijke daad van het goddelijke zijn is, die tegelijkertijd alle modaliteiten van duur en opeenvolging van de wereld overstijgt en omvat. Alleen God is naar zijn natuur eeuwig. De eeuwigheid is geen abstract begrip of iets dat op zichzelf staat, maar zij is God zelf in zijn wezen. Wanneer de mens volgens Gods welbehagen de gave van de genade ontvangt, dan wordt hij als deelgenoot van het goddelijke leven niet slechts onsterfelijk in de zin van de eindeloze voortzetting van zijn leven, maar hij wordt ook beginloos, want de sfeer van het goddelijk zijn, waartoe hij werd verheven, heeft geen begin of einde. Als we hier van de mens zeggen dat hij beginloos wordt, dan bedoelen we niet de pre-existentie van de ziel en niet de transformatie van onze geschapen natuur in de beginloze goddelijke natuur, maar het deelachtig worden aan het beginloze goddelijke leven krachtens de vergoddelijking van het schepsel door de genade. Wanneer de geest en het hart gericht op Christus, zich niet door hun eigen inspanningen, maar door de werkzaamheid van God in een mystieke band verenigen, dan ziet de mens zichzelf werkelijk in zijn allerdiepste oorsprong. Dan ziet hij als geest die gelijkvormig is aan God, als geest die lijkt op God, als onsterfelijke hypostase of persoon, God zonder beelden. Maar zolang hij verbonden is aan zijn vlees, zal zijn kennis niet volmaakt zijn en kan hij niet begrijpen hoe zijn eeuwige bestaan zal zijn, totdat hij de laatste drempel van het aardse leven zal overschrijden. Dat wil zeggen, na de bevrijding van de last van het vlees en nadat hij zonder het gewicht van het vlees het gebied van het beginloze goddelijke licht is binnengegaan, als het God behaagt om hem te ontvangen. Maar de vraag, hoe zal het eeuwige bestaan zijn, wordt niet gesteld tijdens het schouwen, wanneer de ziel geheel en al in de eeuwige God is en zij niet weet of zij in het lichaam of buiten het lichaam is, maar pas dan, wanneer de ziel opnieuw deze wereld ziet, wanneer zij zich opnieuw in de boeien van het vlees bevindt en een bepaalde sluier van dit vlees haar tegelijkertijd opnieuw omhult. In zichzelf, dit wil zeggen, binnen de grenzen van zijn geschapen natuur, bezit de mens het eeuwige leven niet. Als hij deel krijgt aan het goddelijke leven door de gave van de genade, dan wordt hij eeuwig. Deze eeuwigheid kan hij hier al met ongelijke, soms meerdere, soms mindere kracht ervaren. Alle uitdrukkingen zijn hier paradoxaal, tegengesteld. Maar misschien kan de volgende uitdrukking duidelijker zijn. Voor zover wij in God zijn, zijn wij eeuwig. In de staat van het schouwen vraagt de ziel niets. De ondoorgrondelijke daad van haar opheffing tot de goddelijke wereld gebeurt niet volgens haar wil, omdat zij ook niet kan wensen wat zij nog niet gekend heeft, maar vindt ook niet plaats zonder haar medewerking, in die zin dat zij op sommige voorafgaande ogenblikken uit vrije wil vurig naar God gestreefd heeft, in het onderhouden van zijn geboden. Het schouwen van God wordt voorafgegaan door een groot lijden, door overvloedige tranen, door diepe, berouwvolle tranen uit het diepst van het hart. Brandende tranen die de vleeselijke, de psychische en de geestelijke trots in de mens verbranden. Zolang de mens in zijn vlees woont, kan hij geen volmaakte kennis bereiken. Maar hetgeen God hem geeft is een ware, zekere, existentiële ervaring van het eeuwige koninkrijk. En ofschoon deze kennis slechts gedeeltelijk is, zoals de staart het zegt, is zij toch verheven boven iedere twijfel. Wie geschapen is naar het beeld van God, is geschapen voor het leven en naar zijn gelijkenis. Wie de verlossing heeft bereikt in God, die ontvangt het leven, een leven dat lijkt op dat van God zelf. God is alom tegenwoordig en alwetend, en de heiligen ontvangen in de Heilige Geest de gelijkenis van de alomtegenwoordigheid en alwetendheid. God is licht en de heiligen worden licht in de Heilige Geest. God is liefde, die al wat is omvat, en de heiligen omvatten door hun liefde de gehele wereld in de Heilige Geest. Maar heiligheid is geen ethisch, maar een ontologisch begrip. Heilig is niet wie verheven is boven de menselijke moraal, of wie op grond van zijn leven in de zin van ascese of zelfs van gebed hoog staat. Ook de fariseeën vasten en zeiden lange gebeden, maar die de Heilige Geest in zich draagt. De enige God is waarheid en leven en de deelgenoten van de Heilige Geest worden levend en waar, terwijl zij die afvallen van God geestelijk sterven en verdwijnen in de buitenste duisternis. Toen we hierboven zeiden dat de mens, die door de scheppende daad van God uit het niet-zijn tot het zijn geroepen wordt, het eeuwige leven niet in zich heeft, meenden wij volstrekt niet dat de mens als hij sterft opnieuw zal terugkeren tot het niets, tot het volkomen niet zijn. Nee, als hij afvalt van God, zich van hem afkeert, omdat hij begiftigd is met een vrije wil, dan verwijdert hij zich van het licht en het leven naar het gebied van de eeuwige dood en de buitenste duisternis. Maar deze duisternis en deze dood zijn niet dat niets, dat niet zijn, waaruit het schepsel tot het zijn geroepen wordt. Het is de staat van het verstandelijke schepsel dat in zijn wezen onverwoestbaar is. Het schepsel dat zich van God afkeert, kan echter niet naar een gebied verdwijnen dat voor hem onbereikbaar is. Ook in de hel omvat de liefde van God iedereen, maar terwijl deze liefde voor hen die God liefhebben, vreugde en leven is, is zij kwellend voor hen die hem haten. Als we spreken over de ervaring van de eeuwigheid en van de opstanding van de ziel, dan spreken we over die grote goddelijke weldaad die de mens wegvoert naar het gebied van het eeuwige licht, nadat zij over hem is uitgestort. En zij laat hem met zekerheid zijn bevrijding uit de dood, zijn eeuwigheid, ervaren. Ofschoon de terugkeer uit de staat van dit visioen ook een zekere bescherming aan de mens geeft, veranderen daardoor zowel zijn persoonlijk bewustzijn als ook zijn gewaarwording van de wereld toch wezenlijk. Zij moeten wel veranderen om vele redenen. De ervaring van zijn val en van zijn lijden laat de mens in elke andere mens dezelfde tragedie zien. De ervaring van zijn persoonlijke onsterfelijkheid heeft tot gevolg dat de mens ook in elke andere mens zijn onsterfelijke broeder ziet. De levende ervaring van de eeuwigheid en van het innerlijke schouwen van God, losgemaakt van de schepping, vervult de ziel op onuitsprekelijke wijze met liefde voor de mens en voor de gehele schepping. Het blijkt dat slechts degene die in zijn geestelijke ervaring de grootheid van de mens heeft leren kennen, in staat is om zijn naaste werkelijk te respecteren en lief te hebben. En hier is nog een onverklaarbaar verschijnsel. Tijdens het visioen, volgens de uitdrukking van de starrets, wordt de wereld volkomen vergeten. De tijd waarin het visioen plaatsvindt, is niet de tijd waarin het denken optreedt, volstrekt niet. Het gewone, redenerende denken houdt dan op. De activiteit van de geest blijft bestaan, maar het is een buitengewoon soort activiteit. Het is verbazingwekkend dat, wanneer deze beeldeloze ervaring beëindigd wordt, de ziel zich opnieuw bekleedt met gevormde gedachten en gevoelens. De staat van het visioen is het licht van de goddelijke liefde, en onder invloed van deze liefde ontstaan er in de ziel nieuwe gevoelens en nieuwe gedachten over God en over de wereld. De eerste verrukking bij het visioen wordt de mens van boven gegeven zonder dat hij dat zoekt. Want omdat hij geen kennis heeft, kan hij het ook niet zoeken. Maar vervolgens kan hij dat visioen niet meer vergeten. En met een innig bedroefd hart zoekt hij het telkens opnieuw. En niet slechts voor hemzelf, maar voor alle mensen. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het heilige leven van de heilige Siloam de Atoniet. We hopen dat deze lezing u deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.